Gemeente, onder de boeken van het Oude Testament, zoals de Joden zeggen van de wet en de profeten, neemt het boek Hooglied een bijzondere plek in. De Joden zeggen wel, het is het heilige der heiligen van Mozes en de profeten. En daar hebben ze nog gelijk in ook. Waarom? Dit boek bezingt de liefde tussen God en zijn volk. Of als je het Nieuw Testament iets verwoordt tussen Christus en zijn kerk. Het is waar. We moeten ervan uitgaan dat de aanleiding was het huwelijk van Salomo met de dochter van Farao. En die kwam vanuit Egypte naar Kanaan. Door de woestijn, de Negev-woestijn. En dan snap je dat er in Hooglied staat wie je zei die erop klimt uit de woestijn. En toch, we moeten verder kijken. Want lees je dit boek nauwkeurig, dan voel je aan, het is eigenlijk een gelijkenis. Een hele krachtige aanwijzing is de volgende. Je leest meer dan eens over het falen van de bruid. Maar nergens lees je dat de bruidegom gefaald heeft. Hoe moet je dat nou plaatsen? Nou, als je beseft, het gaat hier over God en zijn volk, Christus en zijn kerk, heb je gelijk het antwoord. Want de verstgevorderde christen faalt nog. Maar in God onze rotsteen wordt geen onrecht gevonden. En van Jezus Christus getuigt het Nieuwe Testament. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde voor ons gemaakt. En weet je wat ook zo'n aanwijzing is? Tweede deel van Hooglied, 8 vers 6, de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf. Het is heel erg als huwelijken stuk lopen. Maar het beste huwelijk, ik heb het zelf ervaren. Afgelopen woensdag mocht ik de rouwdienst van mijn vrouw leiden. Terwijl een vriend op het graf sprak, het beste huwelijk wordt door de dood ontbonden. Dan kunnen we niet zeggen de liefde tussen man en vrouw is sterk als de dood. En de onderlinge band is hard als het graf. Nee, dan leg je het af tegen de dood en het graf. Maar dat geldt nu niet voor de liefde tussen Christus en zijn kerk. Dat huwelijk blijft tot in alle eeuwigheid. En als we in Christus ontslapen, dan wordt er een lichaam gezaaid in oneer. En toch het graf heeft niet laatste woord. Eenmaal worden alle doden opgewekt. Maar dan maakt het wel uit of hij opgewekt wordt tot verdoemenis of tot ramp of tot zaligheid. Christus zal al de zijnen opwekken tot eeuwige heerlijkheid. Dat zijn zomaar twee aanwijzingen, en daar zouden er nog wel meer te noemen zijn, dat je het boek Hooglied als een gelijkenis, als een allegorie moet lezen. Nou, de hoofdlijn is al helemaal duidelijk. Hoe krijg je oog voor de betekenis van details? Dan is altijd de weg schrift met schrift vergelijken. En als het gaat om het boek Hooglied, denk je allereerst aan de psalmen. Weet je waarom? Als je Hooglied als een allegorie leest, dan weten we. We kijken de bruid in het hart. Trouwens ook de bruidegom, maar meest de bruid. En dat geldt nou ook voor de psalmen, daar kijken we Gods kinderen in het hart. Dus een goede regel is om in eerste instantie je af te vragen welke psalmteksten kan ik nu verbinden met dit vers, met dat vers uit het boek Hooglied. Er wordt hier over de bruid gesproken. Er is al gezegd dat ze opklimt uit de woestijn. Dat is trouwens al een keer eerder vermeld. Maar dan lees je van een bed. Als kind heb ik het nooit begrepen, dat bed. Ik dacht dat het een ledikant was. Ik snapte er niks van. Maar het is een draagkoets. De bruid zat in een draagkoets, omringd door 60 helden, we zouden zeggen 60 commando's eromheen. Vanwege het gevaar. Gevaren van de woestijn. Maar dan zie je in het boek Hooglied ook een stuk voortgang. Ook weer zo'n bewijs dat het een allegorie is. Waar is die draagkoets nou gebleven? Waar zijn die helden nou gebleven? We lezen er niks meer van in Hooglied 8. Haar geestelijk leven is verdiept. Want dan zien we twee mensen. De bruid. En de bruidegom. En wat doet de bruid? Die leunt op haar liefste. Wat is nu de uitwerking als we Christus beter leren kennen? Nou, als het zo zou zijn dat we erg gearriveerd worden, nou weet ik het. Ik ben er echt op vooruit gegaan. Daar zijn we in werkelijkheid achteruit gegaan. Dan denk ik aan een goede vriend. Ik mocht met een predikant, zijn eigen predikant van een ander kerkverband, zijn begrafenis medelijden. Ik sprak op zijn graf. Weet je wat die vriend vaak zei? Het was een buitengewoon vrijmoedig mens. De Heer heeft ons niet geroepen om onze bekering uit te stallen, maar om Christus uit te stallen. En dat deed de man dan ook. En hoe kom je zo ver? En hoe is het mogelijk dat je dat telkens weer opnieuw doet? Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van de ene koning zingen. Waar haal je het allemaal vandaan, joh? Dat hebben we nooit van onszelf. En dan hebben we hier het antwoord. Dan zien we hier de bede. Zet me als een zegel op uw hart. En als een zegel op uw arm. Dan gaan we naar de psalmen. En wie zou een voorstel willen doen? Aan welke psalmen zou je in dit verband aan moeten denken? Ik zal het zeggen. Het zegel, dat weten we dan weer uit het Nieuwe Testament, is een beeld voor de Heilige Geest. Lees de brieven van Paulus er maar op na. Een christen is met een Heilige Geest verzegeld. En dan ga je naar de psalm en dan citeer ik ze maar bij rijm. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng me door die glans geleid tot uw gewijde tent en weder. Dan zit je echt goed. De psalmist verlangt naar het heiligdom. En de bruid verlangt ernaar om in Kanaän aan te komen. En nog zo'n psalm. Och schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Hoe meer we van Christus leren. Hoe meer we voelen. Wat weet ik nog weinig. Iemand die meent veel geleerd te hebben van deze dingen weet er nog weinig van. En als je er echt meer van leert, wil je een leerling blijven. Ik denk dat we dat toch wel eens gehoord hebben, dat Luther een dag of wat voor zijn dood nog een aantal zinnetjes heeft opgeschreven in het Latijn. En dan zegt hij, al zou je 100 jaar verkeerd hebben met profeten en apostelen, dan sta je nog maar aan het begin. Om de Bijbel te verstaan. Hij schreef in het Latijn de woorden, de taal van de geleerden van die dagen, zoals tegenwoordig overal Engels gebruikt wordt. Toen in de wetenschappelijke wereld overal sprak men Latijn. Maar dan schrijft Luther een paar woorden in zijn moedertaal het Duits. Wir sind nur Betler. We zijn maar bedelaars. Dat moeten we worden. En dat moeten we blijven. Zet mij als een zegel op uw hart. En als een zegel op uw arm. Geef dat ik die liefde die de Heilige Geest bij de wedergeboorte in mijn hart heeft uitgestort. uw liefde in de Heere Jezus Christus, dat ik die liefde sterker mag voelen. Hoe moet je dat nou zien? Op uw arm en op uw hart. Op uw hart en op uw arm. Wel, ik hoop dat u ook een Bijbel hebt met kanttekeningen. Je hebt studiebijbels, ik zeg er bepaald geen kwaad woord van, alles behalve dat. Mestuary. Maar de Bijbel met kanttekeningen houdt toch zijn waarde. Weet je wat er staat, de vertalers hier zeggen? Er wordt gezinspeeld op de kleding van de hoge priester. De hoge priester had een borstlap. Op die borstlap bevonden zich 12 edelstenen. En op elk van die edelstenen was een van de namen van de stammen van Israël gegraveerd. En daarnaast, op zijn schouders, op het kleed van de hoge priester, aan de ene schouder 6 edelstenen, op de andere schouder 6 edelstenen. En weer precies hetzelfde als met die borstlap. De edelstenen op die borstlap. De namen van de stammen van Israël waren op die edelstenen gegraveerd. En als de bruid nu vraagt, zet maar als een zegel op uw hart en op uw arm. Dan denken wij, als het goed is toch. En de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de Heere Jezus kwam uit de stam van Juda, het geslacht van David. Dan kon je hier op aarde, in de tempel van Jeruzalem, geen priester zijn, dat mocht helemaal niet. En toch is het niet geworden. Hoe dan? Naar zijn hemelvaart. In de ware tempel, de hemelse tempel. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Zet maar zijn zegel op uw hart en op uw arm. Je vraagt of je de liefde van Christus meer mag voelen. Nou hoor je hem wel eens zeggen, als we het goed opvatten ben ik het er wel mee eens, maar geloof gaat toch niet in gevoel op, geloof is toch geen gevoel. Geen gevoel, dat gaat me te ver, maar het gaat er niet in op. De vastheid van ons geloof is niet ons eigen gevoel, maar is het werk van Christus. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat me steunen op uw trouw, laat me rust in uw schouw, daar het bloed u gestort, mij de bron des levens wordt. Je kan het ook anders zeggen, de laatste vastheid van een christen vindt hij in Gods belofte. Het is wel de Bijbel niet, maar het is toch een heel leerzaam boek. De christenreis, christen komt met hoop in het kasteel Wanhoop terecht. Kasteel van reus Wanhoop. Hoop is een meer twijfelmoedig christen. En christen een meer geoefend christen, maar ze zien het geen van tweeën meer zitten. Ze vragen zich af of de Heer ooit in hun leven is begonnen. En ze hebben elkaar niet op de been gehouden door tegen elkaar te zeggen, maar God, we zijn toch echt bekeerd. Want dan konden ze helemaal niet meer bekijken. Zo diep kan het gaan dat je nergens meer bij kan. Dat een ander zou zeggen, jongen, de Heer is toch in je leven begonnen. En dat je zelf bang bent, ik heb het me maar ingebed. Weet je hoe christenen hoop uit dat kasteel kwamen? Christen zegt op een gegeven moment tegen hoop, dat ik dat nou niet eerder bedacht heb, joh. Ik heb een sleutel bij me. Die past op elk slot. En die sleutel heet belofte. En zo zijn ze uit dat kasteel gekomen. En als je nu al Bunyans geschriften kent en zeker zijn autobiografie, genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren, dan weet je, Bunyan heeft aan een bepaald Bijbelwoord gedacht. Weet je, wat er altijd nog waar is als je nergens meer bij kan, wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Dus het laatste houvast vind je in Gods belofte. Maar dat wil niet zeggen dat je niet mag vragen of je Gods liefde en Gods nabijheid ook mag ervaren. En in beginsel, de een heeft dat wel meer dan de ander. En de ene keer is het meer aanwezig dan de andere keer. Maar dat je er helemaal nooit iets van merkt, dat kan niet. In onze catechisme staat dat elke ware christen het beginsel van de eeuwige vreugde, hier in zijn hart voelt. En dan kan je toch begrijpen dat je dat wel eens sterker wil voelen. Zeker als de Heer zijn aangezicht verbergt. Een meisje kan aan haar vriend vragen, joh, zeg nog eens een keer dat je van me houdt. Ja, dat weet ze toch. Ja, maar ze wil toch graag een keer horen. En dat kan een vrouw tegen haar man zeggen. Het moet toch niet zo zijn, joh, het is al jaren geleden dat hij dat tegen zijn vrouw gezegd heeft. Dan zeg je telkens weer, ik hou van je. Ik hou heel veel van je. En zo moet je de beden van de bruid zien. Heere, geef dat ik met vreugde, vrede en blijdschap in het geloven wordt vervuld. En dan is het zo, de Heilige Geest verbindt je aan Christus. Jezus, bron van hemelvreugde, dat is een gedicht, een lied van Lodestein, een oudvader. Jezus, bron van hemelvreugde, die ons hart eens smaken zal. Och, wat ooit ons kon verheugen, gij verheugt ons bovenal. Het is de Heilige Geest die ons van het eeuwige leven verzekert, staat er in de catechismus. En weet je wat daar zo belangrijk is, de tegenwoordige tijd? Niet, joh, dat heb de Heilige Geest een jaar geleden gedaan, toen ben ik tot bekering gekomen. Dat heb de Heilige Geest 30 jaar geleden gedaan. Toen is de Heer in mijn leven begonnen. Laat dat waar zijn. Maar het moet toch elke dag weer nieuw worden. En dan gaat verzekerd verder dan verzekerd heeft. Want dat wordt steeds meer verleden tijd. Maar verzekerd is elke dag nieuw. En dat wil de Heer doen. Maar die wil ook tot wij erom vragen. Heer, hij maakt nieuwe wegen door uw woord en geest bekend. Zend hier uw licht en waarheid neder. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Ja, door omstandigheden, ik heb het bij mijn eigen vrouw gezien. Het lichamelijke lijden kon je in het donker komen. Het kon ook zijn dat zonder dat er een aanleiding is, dat God zijn aangezicht voor je verbergt. Maar als we niet nauw wandelen met God, daar zeker, kan je nooit Gods genadige nabijheid krachtig ervaren. We kunnen niet zeggen, joh, dat is een man of een vrouw. Ja, als die echt geen tijd hebt, slaat die Bijbel eens een keer over, joh. En dan laat hij zijn gebed een keer na. En toch mag hij er veel van weten en veel Gods nabijheid smaken. We voelen wel, zo werkt het niet. Het is geen optelsom dat je kan zeggen, joh, je bestudeert een Bijbel en je bidt en je ervaart Gods nabijheid. Je moet het zien als het hijsen van de zeilen. Nou, dat moeten jullie hier toch op Urk weten, al zijn het nou allemaal schepen met motoren. Maar vroeger, ja, je begon met de zeilen te hijsen, maar de wind kan je niet laten waaien. Maar je moet de zeilen hijsen. Want als de wind waait en je hebt de zeilen niet gehezen, ga je schip niet vooruit. De zeilen hijsen en smeken. Ontwaak, o noordenwind, kom gij zuidenwind, ook zo'n tekst uit het boek Hooglied, door Wymanoff. Dat je bidt om de wind van de Heilige Geest. Iemand die veel van de Here mag weten, is altijd iemand die veel in Gods nabijheid verkeert. Ik heb dat gesprek eens afgeluisterd. Er werd aan een vrouw die echt veel van Gods vreugde mocht kennen, gevraagd, hoe komt dat nou? En toen zei ze, ik weet het ook niet. Maar ik begin een dag met de Heere help me. Ik zet een woord met de Heere help me. En ik eindig met de Heere help me. En dat is de verklaring. Het is goed dat we vaste gebedstijden hebben als we uit bed gaan. Voor we naar bed gaan. Dat we bidden als we opgestaan zijn. En dat we bidden voor we naar bed gaan. Maar daarnaast, je kan een gebed doen. Een schietgebed zeggen we dan. En je ogen zijn open. En ja, er is een grijs gebied tussen bidden en mediteren. Je denkt aan God. Want dan denk ik aan een vrouw. Mensen hadden haar opgezocht. Ze wisten. Dat is een godvruchtige vrouw. En toen vroegen ze aan die vrouw. Zou u nou nog een gebed met ons willen doen? En in het Veluwse dialect zei ze. Mijn kinderen. Ik bid nooit. Ik heb dat niet. En ze dacht. Eerst die vrouw. Die bidt niet in het openbaar. Ja, maar u bidt toch wel voor uzelf? Nee, dat kan ik ook niet, zei ze. Maar hoe doet u dat dan? Kinderen, zei ze, ik praat zomaar met de Heer. Ik praat zomaar met God. En dat is nou echt bidden. Spreken met God. Als een kind tot zijn vader. En dan kan het denken aan God. En zijn woord. Als het ware automatisch in een gebed overgaan. Nou, dat leven raad ik u allemaal aan. Jong en oud. Want daar hoef je niet oud voor te zijn. Er zijn zaken, dan kunnen ouders terecht zeggen, joh, daar ben je nog te jong voor. Dat zullen we je later eens uitleggen. En dan kan het zijn, je hoort het aan en je snapt het echt niet. Je bent er echt te jong voor. Maar om heimwee naar God te hebben, is het niet zo, dan moet je een bepaalde leeftijd voor bereiken. Dan kan een klein kind met volle overgave zingen van ganser harte. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Het is heel verdrietig als we ons leven lang het woord hebben gehoord en we zijn gebleven die we waren. Maar je kan nooit zeggen, jong, nou ben je er inmiddels staat voor. Er zijn zaken, daar ben je op een gegeven moment aan het voeren. Maar dat geldt niet om nog zalig te worden. Dan zullen we het wel als schuld moeten beleiden. Ik heb de tijd voorbij laten gaan. Maar het is niet zo, je nou is te laat hoor. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van een dood, volkomen uitkomst geven. Zoek de Heere, terwijl die te vinden is. En dan is het niet zo, je leert God op een achtermiddag kennen. Daar hebben we ons hele leven voor nodig. Om God te leren kennen. En dan weten we nog maar heel erg weinig. Maar gelukkig zijn we als we God in beginsel kennen. Want het is niet zo, je komt in de hemel. En daar ga je iets doen op aarde, heb je het nooit gedaan. Het is ten eerste ontmoeting met God. Nee. Die uitdrukking hebben we toch wel eens gehoord, denk ik. Een kind van God ontmoet geen onbekende God. Wij kunnen zeggen, joh. We hebben elkaar geloof ik nog nooit eerder ontmoet. Maar dan staat er in het woord van God. Hoe zullen twee te samenwandelen tenzij ze bijeengekomen zijn. En zo is het nu met God en al de zijnen. God zoekt ons op. Door zijn woord. Trak je hart. De een is erbij opgevoed. De ander kwam via zijn vrouw of via een collega. Met het woord van God in contact. De derde via een evangelisatietraktaat. Maar het woord raakt je hart. En dan gaan we vragen. Of we God meer en meer mogen kennen. En wat hier toch altijd maar ten dele blijft. Zal straks volmaakt worden. De bruid is tenslotte aangekomen in Jeruzalem. In Kana. Dat is het einddoel van de rijk. Je wordt uitgeleid van het Egypte, uit het Egypte van de zonde. Natuurlijk, we mogen oog hebben voor de goede gaven van dit leven. Daar mag je ook van genieten. Maar uiteindelijk wordt de wereld toch een woestijn. De een kan erin leven en de ander sterft alle dagen. God des levens, ach wanneer, zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. En zo vraag je, zet me als een zegel op uw hart en op uw arm. Ik heb dat nog niet genoemd. Zit dat nou verschil tussen hart en arm? Nou, als je verschil zoekt, dan zou je bij het hart vooral aan de liefde van God moeten denken. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En aan zijn arm, aan zijn bescherming. Heere, geef dat ik weet de macht dat u me beschermt en bewaart. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. En dan merk u weer, ik vergelijk gewoon het boek Hooglied met de psalmen. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. De rechterhand des Heeren is verheven. Dus bij het hart mag je vooral aan Gods liefde denken. En bij de arm aan zijn macht, maar die twee horen bij elkaar. Wat zijn liefde wil bewerken, dat is dan een lied. Ontzegt hem zijn vermogen niet. Je vraagt of je zicht mag hebben op Gods liefde en op Gods macht. Dat er komt er nog zoveel op je af, dat je mag weten, met God ben ik altijd in de meerderheid. Want wij kunnen denken, joh, we moeten de zaken eens bekijken. Dat kan ook in de kerk gebeuren, hoe zullen de dingen vallen? En we gaan rekenen. We moeten vragen naar de Heeren en zijn sterkte. We moeten ook verlost worden van kerkpolitiek. Heren, wat wil gij dat we doen zullen? En met God ben je altijd in de meerderheid. Dat wist Luther op de Rijksdag van Worms. Jongeren, als jij praat, pausen praten anders, concilies praten anders. Je staat alleen. En Luther wist, ik sta niet alleen. De Heer is bij me, ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens me doen? Mijn geweten, zei Luther, is gevangen in het woord van God. En hij wist, als je Gods woord aan je kant hebt, komt het altijd goed. Waar moet je dan blijven vroeger zijn? Onder Gods open hemel, zei Luther. Onder Gods hemel, die man aan vertrouwen. En toen heeft hij gezegd, dat weten natuurlijk allemaal, hier sta ik, ik kan niet anders. Weet je wat wij vaak horen? Ja, ik heb wel anders gewild, joh, maar het kon niet anders, joh. Het kon niet anders, joh. En we doen water bij de wijn. We moeten wel verstandig zijn, maar wel eerlijk blijven. En dan geldt, hier sta ik voor. Wat ook de gevolgen zijn. Dan ben je als Daniel, kom je in de leeuwenkuil terecht. Als een vriend, dan kom je in de brandende oven terecht. Ik heb ooit eens een preek gehoord over die vrienden van Daniel. In de brandende oven. Hebben ze van dat vuur last gehad, vroeg die prediker. Ze hebben maar van één vuur last gehad in de oven, zei hij. En dat was het vuur van Gods liefde. Dan kan ik niet zeggen dat hij er last van hebt. Maar nergens hebben ze zo Gods liefde ervaren als in die brandende oven. Toen werd juist waar. Zet me als een zegel op uw hart en uw arm. Dat die bede vervuld werd, dat gebeurde. Want aan de ene kant ben je met Gods geest verzegeld. En aan de andere kant moet je telkens weer door Gods geest geleerd en geleid worden. En dan hebben we de prediking van het woord. En dat is bedoeld om onbekeren tot bekering te leiden. Maar in dit verband denk je toch vooral om Gods volk te troosten. Dus door elke zondag uiteindelijk hetzelfde. Natuurlijk, als het goed is, legt een dominee zijn tekst uit, dan zus, dan zo. Dus dan horen we telkens weer nieuwe dingen. Maar in de kern der zaak hoor je altijd hetzelfde. Maar het blijft altijd nieuw, joh. Dan denk ik aan een man die dement werd. En die zei tegen zijn kinderen en tegen zijn kleinkinderen. Tegen het verplegend personeel van de inrichting waarin die verplegen werd. Het is toch wat, zei hij. God zoekt verloren zondaren. Dat is de kern van het evangelie, dat wist hij maar nog. En zijn laatste woorden waren, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad. En zo blies hij het bijzijn van zijn kinderen de adem uit. Ja, tot is wat. Maar dan wil de Heer het woord gebruiken. En daarom is het ook zaak dat we onder het woord komen. Op de dag des Heren. Maar als het kan ook door de week. Dat is een hele goede zaak. En op de dag des Heren. Dan moet je gaan naar de gemeente waartoe je behoort. Is door de weekse dienst in je eigen gemeente. Hoor je er ook te zijn. Maar ik heb het nooit erg gevonden. Als we zelf geen dienst hadden en ik hoorde, jong gemeentelid. Heb door de week zelf er zijn dienst bijgewoond. Ik snap niet waar je daar moeilijk over zou moeten doen. Als mensen honger hebben naar het woord. En ze leveren ook kerkelijk hun bijdrage in eigen gemeente. Maar geef het als ze door de week nog eens ergens anders gaan luisteren. Geef helemaal niks. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ook moedig vrezen. Als student heb ik dat ook gedaan. En als ik mijn leven over zou kunnen doen als dominee, hebben niet meer zo de gelegenheid, zou ik het nog meer gedaan hebben. Predikers gehoord van meerdere kerkverbanden. Ja, dat moet eerlijkheid ook zeggen. De ene keer sprak het je meer dan de andere keer. Ik kan in mij gezeten hebben. Maar de ene prediker gaat toch ook dieper dan de ander. Maar spijt heb ik er niet van gekregen. En ik ben vaak gezegend naar huis gegaan. In ieder geval komt trouw onder de prediking van het woord. En weet je wat ook? Een middel is waardoor God het geloof kan versterken. Onderling ontmoeting. De psalmist die zegt, mijn benauwde ziel versmelt als ze zich voor ogen stelt, toen ik onder stem en snaren feest hield met God blijde scharen. Hij zat alleen en hij verlangde om weer naar de tempel te kunnen opgaan. En Paulus, dat lees je aan het eind van het boek Handelingen, de broederziende greep moed. Ik had het over die vriend, op wiens graf ik heb mogen spreken. Die zei, we zijn niet geroepen om onze bekering uit te stallen, maar om Christus uit te stallen. Hij woonde in een dorp verder. Ik zocht hem graag op. Hij was doof. Hij was ook wat ongeremd. In gezelschap moest hij wel eens afremmen. Dat hij ook een ander het woord gaf. Maar ik zocht hem dan thuis op en ja, terugpraten. Hij hoorde het bijna niet. En dan stond ik op, had ik een gebed gedaan. En dan zei die dominee de Vries, ik heb toch niet te veel gezegd. Dat hij wist zijn eigen zwakte. En dan zei ik, nee Gerard, je hebt niks te veel gezegd van God en goddelijke zaken. Ik ben blij het gehoord te hebben. En het was ook echt zo. Dan ging ik weer opgewekt naar huis. Wij mogen vragen of we goede gesprekken mogen hebben met medechristenen. En God kan ze zo op onze weg plaatsen. En het kon zijn al zeggen we zelf niks, we horen het aan. Net als Maria, die zat alleen maar te luisteren. Dat kan ook goed zijn. Het woord, de bediening van het woord staat bovenaan, maar ook de onderlinge ontmoeting. En dan de sacramenten. Want als wij een niet-kerkelijke achtergrond hebben en we komen tot één keer, dan kan je zeggen, door geloof word je lid van Gods kerk. Ja. Maar je wil ook het uiterlijke teken dragen. Dan wens je dat er een zegel, dat je als een zegel op de arm en op het hart van Christus wordt gezet. Hoe gebeurt dat? Door de heilige doop. Dat is het uiterlijke zegel. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Ik vermoed dat wij allemaal als kind gedoopt zijn. En waarom? Omdat je in een christelijk gezin bent geboren. Dan mag je ook als kind gedoopt worden. Want ook kinderen zijn lid van Gods kerk. Maar het gaat er wel om dat we onze doop verstaan. Ik kan aan een kind in de wieg niet vragen, joh, versta jij je doop? Aan een kind van 4 ga je het proberen uit te leggen. En aan een jongen van 15 of 16 kan je het vertellen. De doop wijst op het bloed van Christus dat van alle zonden reinigt. Is dat bloed jouw alles? Het wijst op de vernieuwing door Gods geest. Is dat nou in je leven het geval? En dan heb ik meer dan eens meegemaakt dat jonge lui zeiden, ja maar dominee, ik heb geen ja gezegd. Zo in de zin, u spreekt me aan op iets, maar ik valt er niet op aan te spreken. Je bent gedoopt. En weet je wat dat betekent? Je hoort wedergeboren te zijn. Niet je bent het, maar je hoort het te wezen. En als ik ben, dan is het het oog omhoog en het hart naar boven. En wat is dan de waarde van de doop? Wel, dan kan het wel eens stormen in je leven. Maar al zou het door nog zo'n donker dal gaan, dan is de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat we een eeuwig verbond van genade met God hebben. Dan kon Luther in aanvechting zeggen, maar ik ben gedoopt. En dan bedoelde hij niet, als je gedoopt bent, zit goed, joh. Dan bedoelde hij, de doop is het teken en zegel van Gods genade. En dat is mijn laatste houvast. Ik heb de belofte, maar ik heb ook nog een teken en zegel. Alt geen uw mond aan mij heeft toegezegd. Geeft aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Gods onbezweken trouw zal nooit mijn val gedogen. Ik hoop dat we zo onze doop mogen verstaan. Dan roem je in vrije genade. En dan mag je weten, de doop is het teken en zegel van Gods onwankelbare verbond. Bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Het verbond mijn vrede zal niet wankelen. De liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als graf. Het is een verbond dat van geen wankelen weet. Maar ik denk ook aan het avondmaal. Het heilig avondmaal wordt bediend ter versterking van het geloof. Dat is juist bedoeld voor zwakke gelovigen. Het is niet zo aan tafel. We slaan het kind dat geholpen moet worden met eten, een kind van een jaar of anderhalf over. Nee, die krijgt van de ouders extra aandacht, die anderen redden zichzelf wel. Nou moet dat laatste geestelijk nooit het geval zijn. Maar het heilige avondmaal is bedoeld ter versterking van het geloof. En is het aan de ene kant zo, er moet geloof zijn. Het is niet zo, je maar aan het avond nog gehad, is goed. Maar we kunnen nooit goed praten dat iemand wel geloof heeft en toch niet een avondmaal kan gaan. En daar heb ik iets heel moois mee meegemaakt. Via een belijdeniscatechisante, ik stond in boven Hardingsveld, kom ik in contact met een ouderling van de uitgereformeerde gemeente van Neder-Hardingsveld. Zij zijn naam laten vallen. Dat was in februari, denk ik. Ik denk, ik ga die man eens een keer opzoeken. Het was al juni. Ik zoek die man op, zat zijn adres aan mij verteld. Hij deed open. Ik noemde mijn naam, kom maar binnen, dominee, zei hij. Maar ik ben niet helemaal fit. En hij vertelde, hij was al 3 weken niet naar de kerk geweest. Hij was 83, geloof ik. En hij vertelde dat de Heere, toen hij 16 jaar was, in zijn leven was gekomen. Ik meen dat hij 20 was toen hij belijdenis had gedaan. Maar hij worstelde nog altijd met de zekerheid van het geloof. De graaf heette die. Ik zeg, de graaf, hoe deed je dat dan met avondmaal toen je nog naar de kerk kon? Want ik heb hem meer dan eens bezocht. Kort na mijn eerste bezoek bleek die man ongeneeslijk ziek te zijn. Toen ik hem nog een paar keer bezocht. Hoe deed je het dan met avondmaal, de graaf? Nou hoor je nogal eens. Ik heb geen vrijmoedigheid om aan te gaan. Maar weet je wat die maar zei? Ik heb nooit vrijmoedigheid gehad om af te blijven. Ik vond het een prachtig antwoord. Ik heb nooit vrijmoedigheid gehad, dominee, om af te blijven. Dat durfde ik de Heere Jezus niet aan te doen. Ik vond het zo'n mooi antwoord. Daar sprak liefde uit tot de Heere Jezus. En niet gearriveerdheid. Want dat kan ook. Een kennis zijn mis. Ik heb vrienden, dominee, die twijfelen nooit. Wat moet je daar die mensen nou zeggen? Nou, ik zeg, die mensen moet je zeggen dat ze niet in de avondmaal moeten. Die hebben het niet meer nodig. Die zijn gezond. Die hebben geen medicijn meer nodig. Hun geloof is zo sterk, het hoeft niet meer versterkt te worden. Zulke mensen horen niet aan de avondmaal. En die hebben het ook niet nodig, dat zeggen ze zelf. Want ze twijfelen nooit. Het avondmaal is ter versterking. We zijn nog niet die we moeten zijn. Zet me als een zegel op uw hart en op uw arm. En dat kan bij een avondmaalsbediening gebeuren. Niet altijd heel krachtig. Toch wel, dat als je erop terugkijkt dat je voelt. De Heer zou zijn aangezicht gaan verbergen als ik niet aangegaan was. En wat zal het dan zijn om aan te zitten aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Want daar gaat het naartoe. Of naar de buitenste duisternis. Of naar de bruiloft van het Lam. En dan komt er een tijd. Dan hoeven we de Bijbel niet meer te lezen. Waarom niet? Dan is geloof overgegaan in aanschouwen. Dan zullen we hem zien zoals die is. En hier is het maar een beginsel van blijdschap door de werking van Gods geest in het hart. Hoe is het straks? Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Nou, dat wens ik u allemaal toe. En dan heb ik u de weg gewezen. De weg die leidt naar het nieuwe Jeruzalem, die weg is al bewandeld vanaf de zondeval. Bewandeld de eeuwen door. We kunnen niet zeggen dat is iets dat hoort bij een bijzonder kerkverband, of het nou wel gereformeerd is, of baptist, of hersteld en vormd. Waar echt de Heer aan het werk is, daar verstaan mensen deze taal. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op me neder, gij zijt mijn kracht. O Heer, de kracht van mijn kracht, uw vrije gunst alleen wordt ere toegebracht. En we heffen het hoofd omhoog en zullen straks de eerkroon dragen. Wel, dat geven de Heere. Amen.